Ja.
Gefeliciteerd, Henny.
Dank je, coach. Best blij mee. Ja.
Ja, wij ook.
Ja, dacht ik. Ja, dat is leuk voor iedereen.
Politiewerk, hè? Goedenavond.
Hallo Willem.
Goedenavond.
Hoi.
Mooi.
Goedenavond.
Hoi Jacco.
Hey, goedenavond.
Avond.
Hey Peter.
Hey Peter.
Een goedenavond, dames en heren. En welkom bij deze informatieavond. Openbare orde en veiligheid, derde sessie. Wij zitten hier in een raadzaal met de portefeuillehouder, de heer Thijssen en de heer Daan Brakel en Niels Gehassen. En we gaan vandaag met elkaar praten over openbare orde en veiligheid. Ik geef eerst het woord aan portefeuillehouder, de heer Thijssen, met de opmerking dat deze avond openbaar is, live wordt uitgezonden, later kan teruggekeken worden en dat als er straks presentaties gegeven worden, er aan u gevraagd zal worden wanneer er ruimte is voor vragen en die u dan gewoon dan kunt stellen. Tot die tijd graag voornamelijk microfoons uit, het liefst. Camera's mag ook, hoeft niet per se, maar dan kan ik moeilijker zien wie een vraag wil stellen. Dus als er vragen gesteld kunnen worden, graag alleen diegene die het woord wil even de camera aan, kan ik zeggen. Wanneer u aan de beurt bent. Meneer Thijssen, gaat u gaan.
Dank u wel. Dit is de derde formele bijeenkomst wanneer het gaat over de kaderstelling en de prioritering van het openbaar orde en veiligheidsbeleid of het integraal veiligheidsplan. We hebben dit zo afgesproken naar aanleiding van aanbevelingen in de doe mee onderzoek, toezicht en handhaving, waaruit blijkt dat wij de vorige keer dit programma helemaal tot stand hebben laten komen door enquêtes en bewonersavonden en de raad daar helemaal niet bij hebben betrokken. Het is de derde keer formeel en we hebben één keer met elkaar informeel afgesproken welk proces we zouden volgen. En daartoe zijn we nu op het eind. Ik begrijp dat Niels Gehassen begint met het eerste deel. En daarna gaat Daan verder de inhoud in. En de twee heren zullen ook het doel vertellen. Het doel wat we ongeveer een half jaar geleden hebben afgesproken en wat nu tot zijn eind komt. Daan.
Niels, is de presentatie aan? Ja. Mag je ook gelijk naar de... Goedenavond mensen. Volgens mij voor ieder wel bekend, maar Niels Gehassen voor degene die het nog niet heeft. De agenda voor vanavond, eigenlijk al een deel is even bij langs gekomen, maar het proces tot nu toe. Inderdaad het doel van deze bijeenkomst en dan vervolgens gaan we meer de inhoud in. En ook nog even een kijkje naar voren, wat als we deze avond af hebben, wat er nog aan vervolg komt. Toelichtingproces tot nu toe, wat aangegeven is dus. Hè, het rekenkameronderzoek wat heeft plaatsgevonden. En daar kwamen een aantal aanbevelingen uit. De belangrijkste die voor dit proces dus geldt is om eigenlijk de rol van de gemeenteraad duidelijker, proactiever naar voren te laten komen. Zodat jullie daar jullie rol in kunnen pakken. Maar ook wat duidelijkheid kunnen scheppen over het verdere proces en de rol van de raad daarin. De eerste bijeenkomst was in februari echt gericht op het proces. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met de inhoud. Hebben wij de veiligheidsanalyse gepresenteerd, waaronder met kwantitatieve cijfers, maar ook kwalitatief. Op basis van interviews met mensen uit het veld. Maar ook input vanuit burgers, vanuit de veiligheidsmonitor die wij één keer in de vier jaar laten uitvoeren binnen onze gemeente. Dat heeft een beeld gegeven, die hebben we de vorige keer gepresenteerd. En eigenlijk staat deze dus in het teken van wat halen we nou uit dat beeld. Welke prioriteiten en kaders willen wij het meest naar voren laten komen in ons beleid in de komende vier jaar. Eigenlijk heb ik deze al voornamelijk al besproken. Dus volgens mij is het goed als we richting de inhoud gaan.
Nu houdt hij ermee op. Tot ziens. Yes. Als we kijken naar de inhoud, is het natuurlijk belangrijk om aan te geven dat het veiligheidsdomein heel breed is. Er bestaat uit heel veel veiligheidsvelden, met heel veel gebieden waarop wij dagelijks werkzaam zijn. En waarop de dagelijkse werkzaamheden van toepassing zijn. En daarom is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Om zeg maar, de niet-dagelijkse werkzaamheden, de vrije ruimte noem ik het maar even, die wij hebben als beleidsadviseurs, maar ook met onze collega's. Hoe vullen wij die in? En daarom is het belangrijk om de prioriteiten mee te geven. Nog een klik verder alsjeblieft. Nou, zoals Niels net al eigenlijk al aangaf, is de veiligheidsanalyse de basis, vormt dat de basis voor het veiligheidsbeleid. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de veiligheidsanalyse hebben wij het veiligheidsbeleid geschreven. En er zijn een aantal prioriteiten uit naar voren gekomen waarvan wij denken dat dat prioriteiten moeten zijn voor de komende vier jaar. En dat zijn de volgende vijf die u nu op het scherm ziet staan. Ik zal nog even kort per onderwerp op ingaan wat het precies is. En waarom wij denken dat het een prioriteit moet zijn voor de komende vier jaar. Allereerst aanpak overlast personen met verward gedrag. Als je kijkt naar de veiligheidsanalyse is dit cijfermatig gezien een van de belangrijkste overlastonderwerpen. Waar ook een stijgende lijn in zit. En u kunt zich ook voorstellen wat voor veel onveiligheidsgevoelens bij inwoners, maar ook bij de mensen om wie het gaat, teweeg kan brengen. Wat hier ook aan raakt is buurtoverlast. Dus alles wat de inwoners direct aan overlast ervaren in hun woonomgeving valt hieronder. En zowel woonoverlast als overlast verwarde personen ziet eigenlijk een stijging de afgelopen jaren. Aanpak ondermijning hebben we het al een aantal keren over gehad, een aantal bijeenkomsten. Is een heel breed onderwerp, ook tegelijkertijd een lastig te duiden onderwerp, juist omdat het zo onderaan de oppervlakte zich afspeelt. We hebben hier dit jaar al op ingezet, met name op het onderwerp drugs. Er zijn belangrijke stappen ingezet, maar juist omdat het zo'n ongrijpbaar onderwerp is, vinden wij het belangrijk dat we hierin doorpakken. Als we nu zeggen van oké, ondermijning, we hebben het een jaar de kans gegeven en het is heel vaag en we doen er niks mee, dan slaan we de plank mis. Dus in onze ogen moeten we nu de goede weg die is ingeslagen, moeten we doorzetten, doorpakken. Ondermijning is, wat ik al zei, een containerbegrip. Het is een heel breed begrip. We hebben ook PGB zorgfraude en cyber hebben wij als twee subonderwerpen gehighlight eigenlijk die hieronder vallen. En dit sluit ook aan bij het regionaal veiligheidsbeleid van Noord-Nederland. Daarin staan ook ondermijning en cybercrime staan hier als prioriteiten genoemd. Aanpak jeugdproblematiek. Je zult misschien denken, waarom staat deze erbij? Want die komt uit de cijfers komt dit niet naar voren als iets wat problematisch is in onze gemeente. We zien ook, als we naar de overlastcijfers van jeugd kijken, zien we eigenlijk de afgelopen jaren een daling. Met als uitzondering 2020, wat ook deels te wijten was aan corona. Maar wij vinden het toch belangrijk, omdat natuurlijk de jeugd de toekomst heeft, zoals we vaak mooi zeggen. En het in onze ogen daarom een onderwerp is wat op de agenda moet staan als prioriteit. We zien hier ook nog voldoende uitdagingen in. En het is ook afgelopen maanden regelmatig in het nieuws geweest dat met name de jeugd zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. Dus het is met name de vraag de komende jaren hoe gaan zij hier uitkomen en welke problemen komen hieruit voort. En dan kunnen we natuurlijk zeggen van we wachten tot de stuwdam doorbreekt en we gaan dan dweilen. Maar we kunnen ook kijken wat we aan de voorkant kunnen doen om deze aanpak hierop te versterken. En om die dijkdoorbraak, noem ik het maar even, van wat er mogelijk op ons af gaat komen om die voor te zijn. De vierde is weerbaarheid op digitaal gebied. Die noemde ik net eigenlijk al, want die valt voor een deel ook onder ondermijning. Op digitaal gebied zijn natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen de laatste jaren en die gaan ook die gaan steeds sneller. En we zien ook in bijvoorbeeld de fraudecijfers met phishing en dat soort zaken, cybercrime, is echt geëxplodeerd. Dat is ook in de veiligheidsanalyse terug te zien. En het is ook ontzettend aan het groeien. Dus we moeten hierop investeren in onze ogen. Niet alleen voor onze inwoners, om onze inwoners weerbaar te maken op dit gebied, maar ook onze ondernemers en ook de gemeente zelf, de gemeentelijke organisatie. Hoe gaan wij om met kwetsbaarheden die wij misschien ook wel in onze eigen organisatie hebben op digitaal gebied? En hoe zorgen we dat we zelf ook weerbaar worden? De vijfde is incident- en rampenbestrijding. Dit is een onderwerp wat door corona lange tijd heeft stilgelegen. We zijn dit jaar wel weer begonnen om dit weer goed op poten te zetten. Maar we willen dit ook graag als prioriteit voor de komende jaren aanmerken. Omdat dit veiligheidsveld niet stilstaat en hier de ontwikkelingen door blijven lopen. En we hier moeten blijven investeren om niet achter de feiten aan te lopen. We hebben expres vijf prioriteiten genoemd. Om u niet een bepaalde richting op te sturen, wel enigszins natuurlijk. Maar we willen u ook nog de vrijheid geven om daar zelf wat van te vinden en op te reageren. En misschien daar mogelijk wel nog een bepaalde normering in aan te brengen of bepaalde prioriteiten weg te strepen. Maar goed, daar komen we zo meteen op. Volgende slide alsjeblieft. Dit zijn eigenlijk de vragen die wij aan u hebben. En daar mag nu over gediscussieerd worden. Men mag daar nu, kan er nu op reageren. Dat mag wat ons betreft ook eind december. Maar dat laten wij aan u. Wij zijn wel gewoon heel erg benieuwd. Wat vindt u van het voorstel van de prioriteiten? Bent u daarmee akkoord? En wilt u eventueel nog extra accenten aanbrengen? Dus ik wil graag u het woord geven.
Ja, dank u wel. Wie kan ik het woord geven om... jullie zijn heel klein omdat de presentatie nog gedeeld staat. Ja, nu is het beter. Ik zag volgens mij was eerst de heer Riri Heena die zijn hand opstak. Ga de gang. U staat op mute. Nee, ik geef eerst de heer Franke het woord eventjes en dan wacht ik even tot meneer Riri Heena zijn ICT gefixt heeft.
Ja, dankjewel. Ik had even een vraag over het verhaal over de verwarde personen. Hè? Dat is een stijgende problematiek. Heeft dat ook te maken met de wijze van waarop dat nu plaatsvindt, zeg maar? Hè? Want we zien met regelmaat ook de burgemeester tijdens een raadsvergadering zijn telefoon oppakken omdat er weer een verward persoon door Tinalo wandelt. Heeft dat daar ook mee te maken of is het echt een structureel ander probleem?
Ja, ik wil zo eerst reageren en dan vult de rest aan. Ja, ik denk dat het is een onderdeel. Dus het is wel breder, maar je ziet het zorgsysteem is natuurlijk ook echt veranderd. We hebben gewoon letterlijk minder bedden en minder mensen in gesloten setting, zeg maar. Dus we doen als samenleving doen we heel erg ons best om mensen zo lang mogelijk met begeleiding in de samenleving te houden. Mensen verantwoordelijkheid daar te geven in buurten, in woningen, in hun leven. Je ziet dat dus enerzijds echt wel voor problematiek zorgt in buurten, in straten, in woningen. Dus dat is echt wel een belangrijk aspect. En je ziet ook dat wel echt de niet alleen de zorgkant is, maar dat het ook echt de veiligheidsdomein aanraakt. En dat ook echt capaciteit kost bij het veiligheidsdomein. En die is schaars, zoals we weten. Daarom stellen we ook prioriteiten. Maar daarom willen we ook juist werken naar wat is nou... hoe kan die samenwerking verbeteren daarin? En wat is in ieders een rol daarin?
Maar kunnen we daar ook op lokaal gebied zeg maar echt een verschil maken door dit op door dit prioriteit aan te geven binnen onze gemeente? Of zijn we heel erg afhankelijk van landelijk beleid daarin?
Dat is denk ik een en-en. Ik denk wel degelijk dat je daar lokaal ook echt wel op kunt investeren. En dat doen we eigenlijk ook al. Bijvoorbeeld als je ziet naar Lentis, voorin het Dennenoordterrein. Daar investeren we echt wel in samenwerking, in afspraken maken, in dat soort zaken. Maar dat kun je ook met andere wat kleinere zorginstellingen, maar ook je lokale partners. Maar deels ben je wel afhankelijk van landelijke regelgeving en ontwikkelingen. Dat blijft zo. Maar je kunt hier wel verschil maken lokaal.
Ja, dankjewel.
Meneer Franke, je hebt alleen een kanon om op te schieten. Het ging destijds bij Lentes zo slecht dat we zelfs overwogen hadden om het gewoon te sluiten als een soort sanctiemaatregel van ja, maar dit is gewoon niet meer veilig. En dan zie je dat ook Lentes gaat investeren in extra beveiligers, dat ook Lentes gaat investeren in een ander soort opvang. Maar het is altijd lomp wat je doet. Dus het is niet het meest subtiel iets, want ja, Lentes moet ook bezuinigen. En voorheen was het vrij simpel Er waren er iets van 960 bedden toen ik kwam. Nu zijn er nog iets van 350 bedden. En die mensen die daar woonden, die wonen nu allemaal in de wijk. Nou, allemaal. De meeste die hebben ambulante zorg. En het is geen, zoals alles bij veiligheid, is het niet met één draai aan de knop op te lossen. Maar als je het prioriteit geeft, kun je wel degelijk een heleboel bereiken.
Nee, dat snap ik. Maar wat u zegt is dan ook dat Lentes Zuid-Laren, zeg maar, wel een groot aandeel blijkbaar heeft in dat aantal verwarde personen waar wij als gemeente dan dat veiligheidsvraagstuk bij hebben. Nu weet ik uit ervaring, ook met u samen, dan gaan we niet hebben over wie en wat het gaat, maar we weten samen wel dat het ook in andere dorpen wel speelt. Dus dat het wel helpt om daar kort op te zitten als gemeente, zeg maar. Hè? Nou is dat wel een specifiek geval, maar speelt dat meer in Zuid-Laren dan in de andere kernen?
Nee, Lentes is het symbool omdat vroeger daar de mensen opgenomen werden. En die mensen die zitten nu gewoon thuis of bij hun ouders of gewoon in een wijk met ambulante begeleiding. En een jaar of 7, 8 geleden werden die mensen nog gewoon opgenomen intramuraal. En dat verklaart de enorme toename.
Ja, en dus ook een extra kostenpost voor ons als gemeente? Of krijgen we daar dan ook weer compensatie voor?
Nee, helemaal niet. Extra kostenpost voor politie, voor BOA's, maar ook vooral voor de zorg. Want er moet eerst omheen de zorg georganiseerd worden. Daar komt vaak de rechter aan te pas. Want dat gebeurt niet vrijwillig. Nee, dat zijn flinke kostenposten. Maar daarom is het ook een van onze keuze, in tegenstelling tot Drenthe of Noord-Nederland, om dit ook echt prioriteit te geven in onze gemeente. Maar daar hebben mensen ook veel last van.
Wat u eigenlijk zegt is dat het ook het gewoon rechtstreeks slaat, zeg maar, op onze WMO-budgetten of onze sociaal domeinbudgetten, zeg maar.
Nee. Ja, het ligt eraan wat voor verward gedrag het is, maar degene die u in uw hoofd heeft, wel. Hè, dat is jongeren. Heeft intensieve begeleiding nodig. Maar dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Want merendeel is oud. Ouder dan 18. En die zitten natuurlijk niet bij. Ja, tot 21 is het technisch mogelijk. Maar die drukken niet op het WMO-budget. Dat is maar een heel, heel piepklein deeltje. Maar wel degene die u in uw hoofd heeft, toevallig.
Ja, nee, precies. Ja. Nee, dank u wel.
Oké. Dank u. Volgende poging, meneer Ririen. Ja, hij doet het.
Ja, hij doet het. Het draait allemaal. En waar ik even benieuwd naar ben, we krijgen te maken met de doordecentralisatie van beschermd wonen, dat op een gegeven moment naar beschermd thuis gaan. En nou weten we, dat heeft u net ook gezegd, Marcel, dat een toename zag van mensen met verward gedrag. Na de ambulantisering en het afschalen van de klinische bedden. De doordecentralisatie is eigenlijk ook een vorm van we gaan mensen binnen een veilige setting waar 24 uur zorg aanwezig is, die gaan we in de wijk zetten waarbij waar zorg op afroep is. Waarbij je dus het risico loopt dat mensen toch weer een acute zorgnood krijgen, hè, en daardoor ook dus weer verward gedrag gaan vertonen. Is dat een aanleiding om dit ook als prioriteit te zien?
Precies. Precies om dat soort mensen, de categorie mensen die u nu noemt, word ik vaak gebeld om die dan acuut op te nemen. En dat gaat dan zonder rechter. En dan kan ik ze even gedwongen opnemen en dan kijkt een paar dagen later de rechter daarna of het terecht is. Maar precies wat u zegt.
Ja. Maar is het eigenlijk niet zo, want dat hebben we natuurlijk ook gezien na die hele ambulantisering, dat dit gedrag komt voort uit acute zorgnood. Hè, deze mensen zijn zorgbehoeftig. Op het moment dat ze in de psychose raken en je bent het al voor, op het moment dat iemand banen krijgt, dan kun je dat al veel eerder tackelen. Maar als er niemand is om toezicht te houden of om te begeleiden, dan zie je mensen dus afglijden. Zijn we eigenlijk gewoon niet aan het pap en nat houden? En moeten we dat niet op een andere manier gaan aanvliegen?
Ik weet niet of dat de juiste vraag is. Pap en nat houden vind ik eerlijk gezegd niet. Dat is veel te licht. We hebben een heleboel kalveren en een heleboel putten. En het is gewoon wachten totdat de kalf erin komt. En we dempen die put niet. Maar dat is niet iets... hoe vervelend dat ook klinkt. En het heeft ook weinig met criminaliteit te maken. Maar als iemand in zo'n psychose zit, is het wel een grote belasting voor de buurt.
Zeker.
En dan komt openbare orde en veiligheid in het geding. En dan heb ik maatregelen om die buurt min of meer te beschermen.
Ja.
Onze aanbeveling is om deze reden hier dan ook een van de prioriteiten van te maken. Ook al heeft het niets met criminaliteit te maken. Maar het heeft wel te maken met openbare orde en veiligheid.
Nee, ik vind het heel goed dat dit een topprioriteit wordt. Want het is denk ik ook heel belangrijk. Ook als je kijkt naar het aantal GGZ-instellingen die we hebben in onze gemeentegrenzen hebben, is het alleen al belangrijk. Plus de doordecentralisatie van het beschermd wonen. Maar wat kunnen we nou hier eigenlijk aan doen? Omdat je te maken hebt met een zorgketen die, waar heel weinig financiële middelen voorhanden zijn, in principe, hè, want de zorgverzekeraar die dekt ook niet alles. Waarbij we ook in een stelsel zitten waar we weinig klinische bedden hebben. Dus daar zit eigenlijk mijn zorgpunt. Ja, het is een prioriteit, maar hoe ga je dit nou aanpakken?
Ja, kijk, ik denk dat we daar ook nog niet een panklaar antwoord op hebben. Maar wat je ook ziet, los van die problematiek die je schetst, is dat deze ontwikkeling is gaande. En daar heb je wel degelijk invloed op. Dat zie je ook nu bijvoorbeeld bij Lentis, maar je ziet ook wel bij bepaalde beschermd wonenvoorzieningen. Dat je ziet dat die zijn gericht op zorg en die zijn ook nog niet primair gericht op bijvoorbeeld een samenleving. Hè? Wat voor invloed heeft nou mijn zorginstelling of mijn beschermd woneninstelling nou op de buurt? En wat heeft die persoon die af en toe lastig is nou voor invloed op de buurt? En als die lastig is, dan zet ik hem gewoon naar buiten en dan is die niet meer van ons, zeg maar. Dat soort problematieken, daar kun je echt op investeren. Daar kunnen zorginstellingen veel meer doen dan puur de zorg verlenen in hun zorginstelling, maar ook meedenken in hoe past zo iemand nog binnen de samenleving, wat voor kaders geef ik die daarin mee, maar ook als die nou voor de vijfde keer in een week wordt opgehaald door de politie, dan kunnen we niet simpel weer zeggen de volgende dag stoppen we hem weer naar buiten, maar dan investeren we daarin. Dat zijn voorbeelden dat je weet dat deze ontwikkeling gaande is, daar moet je met die instellingen ook op investeren.
Maar ik ben het met u eens hoor. Dit is allemaal de put niet eens dempen als het kalf verdronken is. Ik ben het met u eens. Maar dat lossen we niet op. En we bekijken het hier vanuit openbare orde en veiligheid. En daar kun je in overleg met de zorgaanbieders heel wat doen. Soms bel ik ook zelfs het Openbaar Ministerie om gezamenlijk af te spreken. Als u nou eist dat er zorg... verplichte zorg nodig is, dan krijg je dit soort mensen niet alleen van de straat, maar worden ze ook nog geholpen. Maar ik denk dat er die extramuralisatie van de zorg heeft dus ook een keerzijde. Maar dat is een politiek besluit, dat is politiek de moment, niet door ons, maar door Den Haag. Wat wij nu proberen te doen is daar door middel van deze prioriteit zowel voor de patiënt als voor de buurt een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Maar optimaal is het niet, want dan het kalf is al in de put.
Ja. Nog eens, slotvraag? Mag ik nog één vraag stellen, voorzitter?
Ja, korte vraag. Okay. Ja.
Korte vraag. Met name als we kijken naar de prioritering van jeugdproblematiek en aanpak overlast personen voor het gedrag. Dat helpt op een snijvlak zorg, dus ook sociaal domein en ook de kadernoten sociaal domein. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, hoe zorgen jullie ervoor dat het integraal aangevlogen wordt? Hoe zorgen jullie ervoor dat er verbinding is in wat in het beleidsstuk openbare orde en veiligheid komt en in de uitvoering van de kadernoten sociaal domein? Daar ben ik even naar op zoek.
Ja, we hebben hier intern ook een, eigenlijk is daar ons TVO denk ik de meeste spin in het web, zeg maar. Dat is ons tactisch veiligheidsoverleg. Daar zitten we ook met veiligheid en zorg aan tafel. Dus daar zit het sociaal team, daar zit team jeugd. Daar gaan we niet in op specifieke casuïstiek, maar echt op wat zijn nou trends en ontwikkelingen die we zien op verbinding zorg en veiligheid, maar ook een beleidsstuk zoals wij hier hebben of een beleidsstuk wat zij hebben. Onderwerpen die beide kanten schuren, hoe zetten we dat nou integraal uit lokaal binnen onze gemeente, hoe pakken we dat aan? Dus daar zit die uitwerking echt in.
En in dat tactisch veiligheidsoverleg zit ook politie en daar nodigen we ook regelmatig zorginstellingen uit, zoals Lentes. Zowel voor de patiënt als voor de openbare orde, maar ook dat het sociaal domein bij die besprekingen zit.
Dank u wel.
De heer De Jonge, gaat u gang.
Ja, goedenavond. Ik heb de stukken die bij dit overleg zijn gevoegd doorgelezen. Ik heb de veiligheidsanalyse gelezen. Ik heb de cijfers gezien. Ik heb op waarstaatjegemeente.nl gekeken. En dan alles overziend, denk ik van nou, volgens mij staan we best wel in het linker rijtje van de eredivisie, om het maar zo te zeggen. Dus volgens mij kunnen we daar blij mee zijn. Maar de vraag die rijst dan natuurlijk direct van hoe zorgen we dat we daar blijven staan. En er is natuurlijk al het een en ander gezegd over eerdere onderwerpen. Als ik dan even inzoom op jeugdproblematiek. En ik kijk wat daar dan in het integraal nieuwe veiligheidsbeleid daarover geschreven staat, over de aanpak. Dan vind ik dat toch wel een beetje vaag. Hè? Want er staat in, we zetten in op het verbeteren van de vroegtijdige signalering en preventie van jeugdproblematiek. We handelen preventief als het kan, maar repressief als het moet. In mijn beleving zou dat wel wat concreter kunnen. Ben u dat met me eens?
Ja. Maar dat, kijk, wij stellen dit ook in hoofdlijnen vast. Hè? Dus als jullie hier achter staan, zeg maar, dan gaan wij zelf verder met de uitvoering en de uitvoeringsprogramma's. Dus wij maken zelf nog een tweejarig uitvoeringsprogramma waar wij eigenlijk de onderwerpen allemaal verder uitwerken. Wat dat dan concreet specifiek gaat betekenen.
Dus op dit moment is het niet mogelijk om dat zeg maar aan te passen en wat concreter te maken. Zodat we ook een beetje een idee krijgen wat er staat te gebeuren en waar vooral de preventie zich dan op richt.
Ja, de preventie zit er met name bij de jongere werkers en bij de BOA's en bij het bezoek thuis van hele kleine overlastgevers. Maar het uitvoeringsprogramma maakt het verder concreet. Maar wat we een aantal jaar geleden nog hadden, was bijvoorbeeld overal van die jongeren-soos-achtige toestanden waar je best veel jongeren had. En die kon je daar ook aanspreken. Je kon ook jongeren van de straat als preventief middel onder begeleiding daar naartoe halen. Maar wij hebben op een groot aantal strategische plaatsen hebben we die gesloten. En zowel jongerenwerkers als politie benadrukken steeds weer van dat is toch wel ongelooflijk jammer dat laten we dat primair welzijnswerk noemen, dat weg is gegaan. Dat is natuurlijk overal in het land, dat besef ik. Het is ook gewoon een bezuiniging. We moesten toen zo'n kleine 3 miljoen bezuinigen, dat besef ik allemaal. Maar daar heeft voorheen een heleboel preventieve actie gezeten. En nu zit die en de BOA's, de jongere werkers, die gaan naar hangplekken. Bij kleine overlastgevende groepen gaan ze naar huis. Bij wat grotere worden ze uitgenodigd, of op het bureau of bij de burgemeester. Dat is het preventieve. En repressief is gewoon straf. Dat is gewoon bekeuren.
Ja, die begrijp ik hoor. Maar goed, inderdaad, het lijkt me lastig namelijk om die club te benaderen. Hoe krijg je ze in beeld? Dat is vooral, denk ik, lastig. En daarom dacht ik van, nou, misschien is het een idee om dat toch wat concreter te beschrijven, ook in dit stuk, zodat voor ons ook wat meer duidelijk is wat er dan aan preventie gedaan wordt.
We zullen in het definitieve stuk, zonder dat het een uitvoeringsprogramma wordt en zonder dat ik om geld vraag om de geëigende wegen heen. Want dat, ik moet gewoon uitvoeren wat de meerderheid van de raad vindt. Zullen we hier het extra concretiseren in december? Zonder een uitvoeringsprogramma te maken. Dus ik ga niet zeggen, we moeten in Zuid-Laren een jongere SOS bijeenkomst, wat dan ook, doen. Dus zo concreet gaat het niet worden. Dan kan het uitvoeringsprogramma wel, maar dan wordt die afweging ook gemaakt tijdens de kadernota.
Ja, is duidelijk. Dank u wel voor het antwoord. Heb ik nog één laatste vraag, als dat mag, voorzitter?
Ja, dat mag.
Over cybercrime. Het zal duidelijk zijn dat veel mensen last hebben van allerlei vormen van cybercrime. Waar ik benieuwd naar ben, is of er ook duidelijk is over welke groepen we het dan hebben en waar dan de preventie zich dan op richt. Is daar iets meer over te zeggen?
Nou, we zien op dit moment vooral ouderen, echt als we wel als een kwetsbare groep. En misschien moet ik een brede stellen, de digitaal analfabeten. Dus de mensen die niet begaafd zijn op digitaal gebied, daar weinig ervaring mee hebben. Dat is vooral een kwetsbare groep. Dus die zien we vooral nu terug eigenlijk.
Kunt u dan nog iets zeggen over hoe die aanpak dan zal zijn? Wat mag ik daarvan verwachten?
Ja, dit is eigenlijk nog, zelfs voor ons is dit ook nog een heel een nieuw gebied. Dus eigenlijk kan ik er op dit moment nog weinig concreet over zijn. Puur omdat dit echt een onderwerp is wat we de komende tijd echt ons in moeten verdiepen. Om hier zelf ook beter in te worden en... Dus verder concreet kan ik dit momenteel eigenlijk niet maken.
Ik wil er nog wel een klein stukje op toevoegen. Kijk, het hele cybergebeuren heeft natuurlijk een extreme vlucht genomen. En dat zit enerzijds in dat je meer traditionele criminaliteit hebt, wat naar de cyberwereld is gegaan. Maar ook expliciete cybercrime hebt, waarbij en het middel en het doel digitaal is. Daarin zag je ook dat de afgelopen jaren echt de worsteling zat in kan en moet je daar nou als overheid en als lokale overheid kun je daar nou in doen. Maar het is ook duidelijk geworden dat het alleen maar groter wordt en dat het niet meer gaat stoppen en dat je ook wel stappen moet gaan zetten, ook als lokale overheid.
En we proberen juist nu, dat is niet waar, de raad stelt de kaders vast, maar we proberen de urgentie aan te geven door dit, tegenstelling tot de vorige keer, wel op te pakken en om hier wel heel bewust mee om te gaan en om hier in de uitvoeringsprogramma's die naar de raad gaan ter kennisname duidelijk te laten zien hoe we dit concretiseren. De bibliotheken hebben trouwens ook al cursussen, ook voor wat oudere mensen, kerken zijn er ook cursussen waar hier aandacht voor geschonken wordt, maar dat is allemaal nog kinderschoenen, echt kinderschoenen.
Oké, dank u wel voor het antwoord.
Dank u wel. De heer Dijkstra.
Ja, dank u wel. Ik sluit even aan bij wat meneer De Jonge net zegt. Het is, we zijn wel uitgedaagd om, laten we zeggen, iets met maat en getal te bespreken over de verschillende onderwerpen. Die denk ik voor iedereen wel duidelijk en herkenbaar zijn. Maar het zal nog niet meevallen om daar maat en getal bij te verzinnen. Tenminste, ik zie het zo 1, 2, 3 niet. Is er in den landen eigenlijk ergens ervaring met dit soort dingen? Om laten we zeggen, inzichtelijk te maken, meetbaar te maken wat er gepresteerd wordt op het vlak van bijvoorbeeld de cybercrime bestrijding of het bestrijden van ondermijning?
Cybercrime weet ik niet, ondermijning wel. Ondermijning kun je heel breed maken en het is een containerbegrip, maar de kern is voor mij dat geld verdiend met criminele activiteiten terechtkomen op wat voor manier dan ook in de bovenwereld als iets legaals. Dus je ziet ook dat op het moment dat je bij verschillende aanvragen die ook bij de gemeente zitten, bouwaanvragen bijvoorbeeld, maar horecaondernemers, maar dat kan ook bij kappers zijn, wanneer je heel bewust gaat kijken naar waar komt dat geld vandaan, dat je tot de gekste dingen komt. Daar heb ik ook al een keer een concreet voorbeeld genoemd in Eelde. Ik kan dat hier alleen maar een heel groot abstractieniveau. Maar dat begon met een horeca-aanvraag. En dat eindigde in dat het geld, maar niet alleen het geld, maar ook de zaak betrokken was bij mensenhandel. Dus die ondermijning, daar kan je echt wel het nodige mee doen. Ook heel concreet op ons eigen gebied. Maar bij ICT, ik weet het echt niet. Ik weet dat ze landelijk ermee worstelen. Ik heb bij van die werkgroepen gezeten. Ik weet dat ze ermee worstelen. Maar veel meer dan spotjes komen ze niet. En spotjes op de tv is niet iets wat wij makkelijk kunnen doen. Maar we weten het niet. We hebben er nog niet over nagedacht. En we willen heel graag de uitdaging aangaan om met wel iets concreets in de uitvoeringsprogramma's te komen.
Ja, maar goed. Oké. Ik denk dat we met elkaar ook al zien dat mooi zou zijn als dat kon. Maar ik vraag me af of dat kan. Dat is eigenlijk steeds de vraag waar ik mee zit. En iets anders is, en dat hebben we geloof ik al eens eerder aan de orde gehad in een van de vorige sessies. Er worden nu 5 prioriteiten gesteld. Is het voor de organisatie ook realistisch om daar voldoende tijd en energie in te steken? Daar ga ik maar even vanuit. Maar ik vraag het toch maar. En zijn er nog aandachtspunten die eigenlijk ook wel op het lijstje hadden gemogen wat de organisatie betreft?
Natuurlijk hoe meer prioriteit je stelt, hoe minder tijd je gemiddeld aan een prioriteit kan besteden. Maar het is niet zo dat alle andere onderwerpen die niet als prioriteit genoemd staan, dat die niet ook de aandacht krijgen. Waar het vooral voor is bedoeld, we hebben natuurlijk heel veel dagelijkse werkzaamheden waarbij we geconfronteerd worden met casussen, met meldingen, met klachten van inwoners, met complexe casuïstiek. Daar reageren we op. En het veiligheidsbeleid, hoe ik het doel eigenlijk zie, is een aantal prioriteiten benoemen waarin we onze tijd die we niet aan de dagelijkse werkzaamheden besteden, die kunnen we dan daaraan besteden. Dus dat geeft ons en ook onze collega's geeft dat richting. We weten wat er speelt in de gemeente, we weten wat u als gemeenteraad belangrijk vindt en op die manier kunnen wij dan onze tijd indelen. En natuurlijk, 3 prioriteiten zou betekenen dat wij nog gerichter die tijd in kunnen delen. Dat is zo.
Ja, ik vind het wel een beetje zorgelijk als eigenlijk de dingen die je als prioriteit noemt feitelijk bedoeld zijn als stopwerk, als ik je goed beluister.
Nou, ik denk dat het ook goed is om te benoemen dat je bepaalde werkzaamheden die vinden gewoon altijd plaats. Eigenlijk alle onderwerpen, ook die in de veiligheidsanalyse bij langskomen, daar werken we eigenlijk altijd aan en daar besteed je capaciteit aan. En je hebt een aantal, die kun je ook gewoon simpelweg niet laten liggen. Datzelfde zou je een beetje als beeldvorming voor de politie kunnen zien, is dat de noodhulp is de veruit kost dat de meeste capaciteit bij een politieorganisatie. Wij zijn altijd met de politie bezig over prioriteiten en zaken waar zij extra in moeten investeren. En dat kan ook. Maar het kan nooit ten koste gaan van die noodhulp bijvoorbeeld. En dat is misschien wel 80% van hun capaciteit. Dan hebben ze nog 10% besteden ze nog ergens anders aan. En uiteindelijk bestaat er nog 10% en dat kun je besteden aan eventuele accenten en prioriteiten lokaal. Zo zou je dat ook hierin moeten zien. Wij besteden onze tijd gewoon. Kijk, als jij een echte mensenhandelcasus hebt of een grote openbare ordeproblematiek of een drugszaak of dat soort dingen, die gaan pakken we altijd op en die gaan altijd. Maar dit geeft richting in van wat zijn nou komende jaren onderwerpen waar je los van alles wat speelt in de samenleving en oppopt, waar besteed je extra tijd aan? Zo moet je dit zien.
Ja, oké, maar de slotopmerking dan. Als je tegelijkertijd ook zegt, we zouden wel wat tastbaarder willen maken wat we dan doen, wat we dan bereiken op die terreinen, dan maak je het natuurlijk heel lastig als je om te beginnen het erg afhankelijk is van toevallige omstandigheden of je er überhaupt de menskracht voor hebt. Dus dan zou ik geneigd zijn te zeggen, oké, als wij concreet een aantal na te streven doelen stellen op deze terreinen, dan moeten we daar ook een zekere formatie voor beschikbaar hebben, los van waar je dagelijks zo mee belast bent. Maar goed, dat is een politieke discussie.
Ook, maar dat zit wel heel dicht bij wat ook de Rekenkamer zegt. Want wij hebben het beleid. Aan de hand van het beleid maak je uitvoeringsprogramma. En als je dan kijkt wat er van het uitvoeringsprogramma, dat heeft de Rekenkamer gezegd, dat zit prima in orde met het beleid. Maar als je dan ziet hoeveel van dat van die uitvoering daadwerkelijk handen en voeten krijgt in de praktijk, dan zegt de Rekenkamer, nou, dat moet u terugmelden aan de Raad steeds, want er zijn bijna altijd andere prioriteiten. Goed uitlegbaar, maar er zijn bijna altijd andere prioriteiten. De afgelopen twee jaar is helemaal daar een goed voorbeeld van. Wij halen het uitvoeringsprogramma nauwelijks een prioriteit, omdat al onze handhavers consequent met corona bezig zijn geweest. Dus wat u zegt is zeker waar. En dat is eigenlijk ook een van de conclusies van de Rekenkamer die u nu stelt.
Oké, bedankt.
De heer Knot.
Ja, dank u, voorzitter. Ook ik heb het de analyse gelezen en op bladzijde 17 van 34 stond bij Veilig Toerisme. 5 van de 17 parken bij ons hebben een oranje stoplicht. En op bladzijde 30 van de 34 staan bij onbemijnde criminaliteit 1 witwassen en 2 vrijplaatsen, recreatieparken en woonwagencentra. En de vraag die bij mij opkomt, hoe gaan we dat aanpakken? Want ik kan me ook nog herinneren dat we een brief 11 februari... in de Raad hebben gekregen over flexwoningen, bewoning van recreatiewoningen. Nou, dat zit een beetje in diezelfde richting. En als dat een risico is, moet je wel vanaf het begin goed aanpakken. En in die brief stond dat het college stelde een totaalplan vast. Dat ging dan over die bewoning en dergelijke. En nu is mijn vraag, en er staat ook, dat plan komt sowieso ter informatie. Wanneer komt dat plan en heeft dat niet ook hele grote binding met de punten die genoemd zijn in dit veiligheidsanalyse van ondermijning van, en ik noem het maar, vrijplaatsen van?
Ja, ik weet niet, dat totaalplan weet ik niet exact wanneer dat komt. Dat antwoord moet ik schuldig blijven, dat kan ik wel navragen. Dat traject wat loopt, wat onder andere het Vitale Vakantieparken en Nije Nauber project, daar zijn wij ook aan gekoppeld. Dus ook dat, daar zit die samenhang in. En dat is ook breed en integraal. Sommige parken die zijn misschien niet zo vitaal, maar die kan je absoluut niet scharen onder vrijplaatsen en ondermijnende criminaliteit en dat soort zaken. Maar misschien heb je wel een enkeling waar dat wel het geval is. En daar heb je dan een grotere nadruk ook vanuit het openbare orde aspect op.
Vanuit openbare orde kijk je alleen naar die ondermijning. En kijk je niet naar de bewoning en naar de sociale problematiek. Tenminste, dat is een beetje heel kort door de bocht. En we hebben ook besloten om dit provinciebreed aan te pakken. Niet met de ondermijning overigens. Daar zit het RIEK bij. Maar op het moment dat er een aan hun zo hard gedrukt wordt, komen ze bij ons en vice versa. Dus dit moet je provinciebreed, misschien zelfs wel noordelijk breed aanpakken. Maar daar waar we wel alert op zijn, daar waar we ook informatie, intelligence hebben, heet dat geloof ik. Dat gaat echt over de ondermijnende praktijken. En dan zit hij weer bij de prioriteiten. Maar sectie vakantieparken zit niet bij de prioriteiten. En dat stellen we ook niet voor om dat op de manier te doen, om vakantieparken als openbare orde en veiligheidsprioriteit te stellen. Want dan doe je ze gewoon onrecht in Tinarlo. Dus we pakken alleen maar de witwassen en de drugs en de excessen aan. Dit beleidskader, voor de duidelijkheid, hè? In dit beleidskader.
Dank u wel.
Dat mag ik nou nog een vraag stellen. Dat is ook wat ik bedoel, maar het staat ook duidelijk als punt 2 dan de vrijplaatsen. En dan gaat het natuurlijk niet om 17, maar dan gaat het misschien om 1. En ja, hoe ga je dat dan goed aanpakken op het moment dat je het laat ontwikkelen, ook al is er veel druk, dan is het veel lastiger om terug te dringen dan dat je het voorhands probeert goed aan te pakken. En nou ja, omdat dat plan in de maak zou zijn en we krijgen het nog een keer, dan heeft dat toch wel ook een sterke binding met mogelijkheden die hierin genoemd worden.
Dat is ook zo, maar op het moment dat je voldoende intelligence hebt, dan sluiten we hem op een ochtend. En dan pakken we ze op. Dit zit dan veel meer op openbare orde en veiligheid. En ja, het is voor het is al te laat voor preventie op sommige punten. Bij anderen niet hoor, maar die lijst heeft u ook. Waar het helemaal fout gaat en waar het fout zou kunnen gaan en waar het goed gaat. Die lijst hebt u.
Oké, dankjewel.
Dank u wel. Volgens mij zijn dit tot nu toe de mensen die graag wilden bijdragen. Ik zie nog een, op het laatste moment nog een hand van de heer Kloos. Gaat u gang.
Dat is de leeftijd, voorzitter. Dat gaat altijd wat langzamer. En ten aanzien van het computeren, dat weten we dus nu ook wel, dat wij als ouderen, ja, dat gauw het slachtoffer kunnen zijn. Maar in zijn algemeenheid kan ik me wel vinden in de vijf prioriteitspunten zoals die je hebt uitgediept. Alleen de verdiepingsslag die blijft op dit moment nog achterwege. En waar ik me eigenlijk een beetje zorg over maak, is dat wij hebben nu straks een prachtig document. En dat zal op een of andere manier wel heel goed worden uitgepakt. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik zou ook graag daarna gekoppeld willen zien toch een hele duidelijke campagne richting onze inwoners. En zeker onze inwoners, er zijn uiteindelijk de voelsprieten binnen die samenleving. Die liggen korter bij je dan dat wij daar ergens in op een kantoor wat zaken proberen te regelen. Dan maak ik me ook ongerust ook over dat de politie, het politiebureau, die gaat dicht of is al dicht. En Garnassen, daar hebben we lang voor gevochten dat het niet zou gebeuren, maar het gebeurt wel. Je ziet dat straks ook de burgers, als ze melding moeten maken voor iets, een landelijk of een ander telefoonnummer moeten draaien. En zeker als er overlast is, als er gedeeld wordt ten aanzien van drugs en dat soort zaken, wat de mensen signaleren. En dan duurt het dan een half uur voordat er bij wijze van spreken een politie komt. Dat betekent dat ook al in onze gemeente, dat de BOA's een heel duidelijke rol moeten krijgen, of al hebben. Maar eigenlijk signaleer ik dat toch ook een beetje een onderbezetting is. Want twee of drie, dat is niks. Je zou eigenlijk in elke kern twee BOA's moeten hebben, punt. En zeker om het veiligheidsgevoel ook bij die burger dus eigenlijk weer op niveau te krijgen. En het klinkt allemaal dat het allemaal dramatisch is, dat is het natuurlijk niet. Maar ik zou toch wel daar aandacht voor hebben, ook in dit in die uitvoeringsplan. Op een of andere manier, dat u daar aandacht aan schenkt. En of de gemeente daar wel dan niet dus extra gelden aan voor moet geven, dat horen we dan wel.
Ik ga u niet tegenspreken op één ding na. Eigenlijk op twee dingen na, meneer Kloos. Eén, ga ik er gewoon vanuit dat het politiebureau open blijft. De lengte der jaren is heel lang. Maar wij kunnen op dit moment gewoon niet zonder dit politiebureau. En er zal ook altijd een bezetting zijn die vergelijkbaar is met nu en het verleden. Hoe de politie de dingen opneemt, de processen-verbaal opneemt, de aangiftes opneemt, dat zal steeds verschillen. Ze willen zelf doen en steeds meer digitaal en dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, het politiebureau, dat blijft. Communicatie is hartstikke belangrijk, maar wat wij nu aan het doen zijn, is luisteren naar het rekenkamerrapport. Het rekenkamerrapport zegt, ga heel goed met de raad overleggen naar de kaders dat wat jullie belangrijk vinden. En maak daarna uitvoeringsprogramma's. Wat we tot nu toe vooral hebben gedaan is ons gericht op de uitvoeringsprogramma's. En de kritiek van de rekenkamer, die overgenomen is door college en door de raad, was juist van ja, maar de raad moet ook aan de voorkant zijn bij de kaders. En die kaders zijn per definitie wat abstracter. En de Rekenkamer wilde ook juist graag dat we wegbleven van de casussen en van de operatie. Het is maar net hoe we het allemaal willen noemen. Die zeggen van nee, eerst moet er een goede cyclus komen. De raad moet mee kunnen praten over de prioritering en over de kaders. Daarna komt er een uitvoeringsdocument. En in dat uitvoeringsdocument heb ik goed in mijn oren geknoopt. Voorlichting is belangrijk en daarnaast ook nog voorlichting en voorlichting. Dat gaan we ook doen. Het politiebureau openhouden, dat gaan we ook doen. Dat heb ik van de heer Kloos gehoord, dat gaan we dan doen. Maar wij zitten nu nog met de stap vooraf, namelijk de kaders. En die zijn abstract en die zijn weinig concreet. Maar we hebben tot nu toe deze stap steeds overgeslagen. En ik denk dat het terechte kritiek was van de Rekenkamercommissie. Yep.
Dat is toch, nog wil ik dan afsluiten, dat ik dan heel blij ben dat we dus nog een Rekenkamer hebben. Dat die ons nog mooi aan het werk heeft gezet. In de goede zin dan van het woord.
Ik vond het een buitengewoon goed rapport, ja. En dat maakt openbare orde en veiligheid echt wel een stukje beter. En de raad wordt daar beter bij betrokken. En ook de... Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk ook een beter... naast beleidsstuk ook uitvoeringsstuk wordt.
Dank u wel, meneer Kloos en meneer Thijssen. En ik zie voorzitter. Ja, meneer Pieters, u wil nog een vraag stellen?
Ja, wat ik een beetje mis in deze presentatie is, en wat we in het verleden wel eens gehoord hebben, dacht ik, dat wij allemaal wel prioriteiten kunnen stellen, maar dat er nog geen enige vorm van samenwerking en overleg moet zijn met de andere gremia, zoals zijn de Openbaar Ministerie en Justitie. Want wij kunnen overal wel prioriteiten geven, maar als die andere organisaties dat niet doen, dan helpt dat weinig. En ik wil meneer Kloos net nog noemen, in elke kern 2 BOA's. Ik ondersteun het van harte. Zoals u weet was de VVD steeds voorstander van de instelling van BOA's. En in elk dorp 2, dat lacht ons toe. Ik kan meneer Kloos wel al toezeggen dat als er een motie komt en een fatsoenlijke financiële dekking die de lasten voor de inwoners niet omhoog brengt, dat wij deze motie ingediend door Leeuwardinale over 40 BOA's in onze gemeente van harte zullen ondersteunen. Maar één concrete vraag. De afstemming met de andere gremia, die heb ik wat gemist. En die was in voorgaande jaar werd er duidelijk aandacht aan besteed. En ik wil even weten of we nou meer zelfstandigheid hebben, of dat die afstemming met justitie en politie nog steeds nadrukkelijk aanwezig is. En mede bepalend is voor de prioriteiten die wij stellen. En dan nog een laatste opmerking, voorzitter. Blij te horen dat een instrument van onze gemeenteraad, en dat is de Rekenkamer, een dergelijk rapport gemaakt heeft van aanleiding is geweest tot stand komen van dit rapport.
Dank u wel. Ja.
Ik kan in ieder geval zeggen over de samenwerking en de afstemming dat die met het OM en de politie en ook met het sociaal domein binnen de gemeente en andere partners dat die heeft plaatsgevonden. En de politie heeft hier de tweede bijeenkomst ook bij de bijeenkomst gezeten om tekst en uitleg te geven. We hebben ze eigenlijk in het gehele proces hebben wij ze continu meegenomen. 3 van de 5 prioriteiten komen overeen met prioriteiten die ook regionaal in Noord-Nederland zijn afgesproken. En binnenkort komt er nog een jaar werkplan voor 2022 voor de politie waar ook deze prioriteiten in staan. Dus die afstemming is er geweest en die blijft ook continu.
Dankjewel.
Dank u wel.
Voorzitter.
Gaan u nog een vraag stellen, meneer Kloos?
Nee hoor, ik wil toch nog even onze rekenbonden toch even corrigeren. En hij rekent wel heel snel van, kom maar met de motie voor 40 BOA's. Ik heb in mijn betoog, is de bedoeling dat ik 3 kernen heb. En 3 kernen, elke kern dus 2 BOA's. Dat zijn de 6 in vaste dienst.
Helder, maar er ontstond de verwarring bij mij omdat ik de kernen noemde. Volgens mij hebben we meer dan 3 kernen. Maar u bedoelt slechts de grote kernen. Kleine kernen moeten zichzelf maar in.
Nee, die vallen onder die kernen. Maar als ik een kern Fries neem, dan valt bij wijze van spreken Bun en alles ook onder.
Helder. De verwarring, sorry dat de verwarring bij mij ontstond. U bedoelt met de kern de voormalige gemeentes.
Precies.
Helder, dank u.
Volgens mij is helder. Heren, dank u wel.
En die motie ziet...
Gaat u voor verder?
Ja, eigenlijk de belangrijkste vraag voor ons is of wij verder kunnen op de weg die we nu zijn ingezet.
Waarbij we het jeugdbeleid iets verder zullen concretiseren en niet alleen in deze one-liner. Die heb ik meegekregen en kunnen we zo verder. Deze 5 prioriteiten hier extra tijd aan besteden. Dit laten terugkomen in ons uitvoeringsprogramma. Dus hier extra tijd in zetten. Dat is eigenlijk wat we willen ophalen. Niet per se vandaag natuurlijk. In december, eind december komt het in de raad en dan kan alles nog geamendeerd worden. Maar dit is wat we uit de vorige twee bijeenkomsten hebben gehaald als prioriteit. En de vraag is dan, hebben wij dit goed gehoord?
Voorzitter?
Gaat u gang, de heer Pieters.
Ja, wat mij betreft hebben jullie het goed gehoord en ik vind een keurige uitwerking. En wat mij betreft gaan jullie ook ingeslagen weg verder zonder dat ik de garantie afgeef wat de fractie van de VVD bij de behandeling in de raad zal doen. Dankjewel.
Dank u wel. Voorzitter. Ja, gaat u gang. Wie is
Peter Van Nes. Heer...
Ja, gaat u gang, meneer Van Nes.
Ja, prioriteiten die genoemd zijn kunnen wij ons wel in vinden. Dat is het punt niet zozeer. Naar het uitvoeringsprogramma, ik hoop dat inderdaad dat daar wat meer specifiek meetbare smart formuleringen in terechtkomen. Dat zou zo mooi zijn. Maar voor dit moment zeg ik van prioritering oké. Okay. Nou, wat kaderstellen betreft, ja, zou je op zich zou het mooi zijn als je daar nog iets meer van terug zou kunnen vinden. Bepaalde vormen van samenwerking die je kunt zoeken. Ja, ik noem wat buurtapps, dat soort dingen. Daar zou je wel iets mee kunnen. Die zou je wat smarter kunnen formuleren misschien in je kaderstelling. In de burgemeester Thijssen noemde onder andere ook op een moment volgens mij bibliotheken. Nou, ook daarbij zou je bijvoorbeeld kaderstelling iets kunnen formuleren. Dat je daar 4 sessies of zoiets belegt of zo. Waar mensen dan... met vragen of voorlichting weg kunnen. En dan maak je toch de prioriteiten wat in kaderstellend niveau wat tastbaarder. Voor de rest heb ik er niet zo heel veel over op te merken. Vind ik het op zich een goede gang voor zaken waar we nu mee bezig zijn. Een verbetering ten opzichte van eerdere dingen die ik op dat front heb meegemaakt.
Als het mag heel even reageren, voorzitter. Het Rekenkamer zegt juist dat we dit soort zaken, die smart geformuleerde zaken, in het uitvoeringsprogramma moeten doen. En daar zullen we zeker zeggen 4 keer, ja, ik durf niet te zeggen 4 keer, maar het aantal keer voorlichting geven in de bibliotheek. Voor cybercrime is iets wat we zelf ook al hadden bedacht. Alleen we hebben nu echt die algemene kaders en de prioriteiten losgetrokken van de waan van de dag. En dat was ook een van de aanbevelingen van de Rekenkamer.
Helder hoor, geven van het is niet zozeer als kritiek bedoeld, vandaar dat ik zeg prioritering oké, verder geen punt. Maar je zou in ieder geval, ik geef een denkrichting aan waar je dus straks iets meer mee kunt. Dat is natuurlijk wel iets wat je ook voordat je echt met het uitvoeringsprogramma zelf aan de gang bent, want dat is nog detailistischer dan algemene kaders natuurlijk. En op dit moment, daartussenin, zou je daar op dat front misschien iets mee kunnen doen. Meer bedoelde ik er niet mee.
Ja, heel helder, heer Van Nes. De mannen schrijven hier druk mee. Dus genoteerd. De heer Franke, gaat u gaan.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wij van Leefbaar Tinalo willen ook even complimentje maken aan de organisatie voor dit proces tot nu toe. Meneer Van Nes gaf net ook al aan dat het een verbetering is ten opzichte van de voorgaande keren. En wij vinden het fijn om op deze manier ook mee te genomen te worden in het hele vraagstuk rondom veiligheid in onze gemeente. En wij kunnen ons prima vinden in dit stuk. Dus wat ons betreft op deze voet voort. Dank u wel.
Dank u. De heer De Jonge, ja, en meneer Niemand. Ja, de heer De Jonge, ik zie de achterkant van uw iPad volgens mij, maar gaat u gaan. Ja, daar bent u.
Ja, ik denk even per ongeluk. Ja, dank u wel. Ik heb vertrouwen in de aanpak. Ik heb ook vertrouwen dat er een goed vervolg komt. Er worden een aantal suggesties overgenomen. Die zijn volgens mij prima. Dus wat mij betreft, akkoord. Dank u.
Dank u wel. De heer Niemann.
Ja, de fractie van GroenLinks sluit zich daar volledig bij aan. Die kan zich helemaal goed vinden in dit stuk en ook in de andere bijgezonde stukken.
Dank u wel. Dank u wel voor uw input. Nog enige afsluitende woorden? Of?
Misschien is het goed om nog even kort naar de presentatie te gaan voor de laatste slide. Dan kan ik nog even het vervolgproces toelichten als laatste. Nou, de bovenste bullet, dat zijn we vandaag. 21 december komt het veiligheidsbeleid in de Raad ter vaststelling. Dan worden er twee uitvoeringsprogramma's geschreven, één per twee jaar. In Q1 22 opgeleverd en in Q1 2024 opgeleverd. Ter kennisgeving naar de Raad, beiden. Ja, en de monitoring en van de voortgang vindt plaats middels de PNC-cyclus en de rapportages. Dat is hoe het de komende jaren gaat lopen.
Helder, dank u wel. Ik weet niet of er nog afsluitende vragen zijn, maar volgens mij heeft iedereen uitgebreid kunnen reageren. En als er verder geen naambranden zijn, dan wil ik in ieder geval u thuis en ook de mensen hier in de zaal van harte danken voor hun tijd en energie vanavond. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bedankt. Tot ziens.
Tot ziens.